Goedenavond gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst in Lopeker Kapel. Ik heb vooraf nog enkele afkondigingen voor u. Volgende week zondag 23 juli zijn er twee diensten op de gebruikelijke tijden in ochtend- en avonddienst. Gaat dominee Kort ervoor. De collecten voor deze diensten zijn... De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de kerkvoogdij. De tweede collecte is voor de pastorie. En de extra collecte is voor de kerkvoogdij, bestemd voor het restauratiefonds. De ontbijtactie van de JV. Door de ontbijtactie van de JV heeft het schitterende bedrag opgehaald van €800, inclusief €350 aan giften. Deze opbrengst is bestemd voor Lieke en Magno te Rio. Alle gevers, hartelijk dank en dank voor de inzet van de jongeren voor deze actie. Op zaterdag 22 juni bent u of jij hartelijk welkom om 6:30. Bent u uitgenodigd op Lopeker Kapel Oost 119. Dan is er een barbecue, een volleybal en voetbal. Mogelijkheid om te zingen en nog veel meer verrassingen. Dus jong en oud is daarvoor hartelijk uitgenodigd. En een felicitatie aan iedereen die geslaagd is in de afgelopen weken. En veel succes als er nog mensen zijn die een her hebben of misschien gezakt zijn, ik weet het niet. Dan wil ik jullie voorgaan. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid, die niet laat varen het werk zijner handen. Amen. Gemeente, laten we zingen met elkaar, Psalm 63 en daarvan het eerste vers. Beleiden we ook vanavond in geloof en verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. Wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zing op Psalm 90, vers 1 als antwoord daarop. In Hebreeën 4, vers 15 en 16 staat, omdat we een grote hoge priester hebben, de Heer Jezus, laten we daarom toegaan met vrijmoedigheid tot de troon van de genade. Het gaat vanavond ook over de genade, wat genade is, maar daar straks meer over. Maar laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade en stil worden voor de Heer om hem te zoeken in gemeenschappelijk gebed. Hemelse Vader, getrouwe, genadige en barmhartige God. Heer, we komen tot u op deze zondagavond. Heer, we hebben gezongen. We hebben 12 artikelen gehoord, Heer, die we zo vaak horen. Maar Heer, als we beseffen dat we... We zitten in een lijn, heren, van mensen die hebben gestreden voor uw woord. Dat wij de zegen dragen en de zegen, de vruchten mogen plukken van zoveel mensen die hun leven hebben gegeven en hebben ingezet voor u. En als we verder teruggaan, dan zien we, heer, dat het uiteindelijk begint met u. Heer, u bent een levende God, maar dat niet alleen, u bent ook een sprekende God. Heer, u spreekt door uw woord, wat we nu compleet hebben, voor ons hebben liggen. U heeft in het verleden gesproken door zoveel profeten in het Oude Testament. Maar u hebt vooral gesproken, Heer, door uw Zoon, de Heer Jezus. Een afdruk van uw zelfstandigheid, van uw wezen, van uw karakter. Heeft u gezonden naar deze wereld. En Heer Jezus... U bent niet gekomen om te leven, maar om te sterven. U bent niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En Heer, we hebben zojuist beleden, u bent niet alleen gestorven, maar ook weer opgestaan en opgevaren naar de hemel, waar u nu voor ons bidt en voor ons pleit. Heer, daarom, omdat dat waar is, daarom, Heer, is het evangelie een boodschap van hoop. Daarom, Heer, heeft het vanavond nut dat wij hier bij elkaar zijn. En is het niet zomaar weer een gewone zondagavond, zoals alle andere zondagavonden. En Heer, we bidden ook voor vanavond, dat het ook niet een avond zal zijn zoals alle avonden. Dat we hier weer anderhalf uur zijn, uw woord horen en weer naar huis gaan, terwijl er misschien niets verandert. Heer, omdat u een levende en sprekende God bent en u zoveel kostbare beloften in uw woord geeft. Als u zegt, Heer, doe uw mond wijd open en ik zal hen vervullen. Als u zegt, Heer, dat als wij die slecht zijn onze kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal u de Heilige Geest geven aan degenen die u bidden. Heer, u schept verwachtingen. Heer, als u zoveel belofte geeft, daarom komen we tot u, Heer, tot de troon van genade. De genadetroon, Heer, nu het nog genadetijd is. Heer, en bidden we u ook voor deze avond. Heer, dat het woord wat we lezen, dat we dat niet alleen als informatie op tot ons nemen, maar dat we zien en ervaren, Heer, dat u spreekt. En door de prediking vanavond, Heer, dat uw stem wordt gehoord. En dat u, Heer Jezus, centraal zal staan. Dat is het gebed, Heer, in ons verlangen. We leggen zo heel deze avond en deze dienst in uw handen. En we bidden, Heer, dat u zult spreken. En u zelf zult verheerlijken in ons en door ons leven heen. Het vragen we alleen in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit de brief aan Titus. De brief van Paulus aan Titus. Titus 2, en we lezen het hele hoofdstuk. Paulus heeft deze brief geschreven aan zijn jonge zoon in het geloof, Titus. Een van de pastorale brieven, de andere zijn gericht aan Timotheus, maar deze aan Titus. Hoofdstuk 2, ik begin bij vers 1. Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jonge mannen aan dat zij bezonnen zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads over u te zeggen heeft. Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles wel behagelijk zijn zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat het onderwijs van onze God en zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen, En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover. Als voorbereiding op de preek gaan we zingen Psalm 45, vers 1 en 7 en zal er ook gecollecteerd worden. Gemeente, we hebben zojuist een gedeelte gelezen van de brief aan Titus. En we gaan straks specifiek kijken naar de versen 11 tot en met 15. Het thema van de preek is vanavond: Gods genade is levensveranderend. Dus Gods genade is levensveranderend. En dan nog naar drie specifieke punten of gedachten. De eerste is: wat is het karakter van Gods genade? Hoe ziet die eruit? Wat is dat precies? Tweede is de uitwerking van Gods genade, wat die doet in ons leven, wat die voortbrengt. En derde is het doel van Gods genade. Dus het thema Gods genade is levensveranderend. En dan drie punten: het karakter van Gods genade, de uitwerking van Gods genade en het doel van Gods genade. Stel u eens voor, morgen is het maandag en u gaat naar het kantoor van de GZB of de OMF. U wilt een keer mee op een zendingsreis. U stapt daar binnen en er is juist een oude en ervaren zendeling die staat om het punt om weg te gaan en u kunt zo met hem mee. De beste man heet Peter. Zijn plan is om naar Papua te gaan. Hij is daar vaker geweest, maar er is nog een groot eiland en er is nog nooit iemand geweest. Een groot, onbereikt eiland. En je gaat met hem mee. Na een lange reis daar aangekomen, kom je daar en jullie komen tot de ontdekking dat er al enkele mensen zijn die al christen zijn of wel eens van het evangelie gehoord hebben. Maar je trekt rond van dorp tot dorp. En voornamelijk Peter die brengt het evangelie aan veel mensen die het nog nooit eerder hebben gehoord. En veel mensen komen tot geloof. En ze wonen allemaal in kleine verschillende dorpjes. En jullie zijn daar met z'n tweeën zo'n maand. En na die maand zegt Peter: moet je goed luisteren, ik moet er weer vandoor. Ik moet weer weg. Ik moet weer naar een volgende plaats gaan. Blijf jij hier achter? Draag jij zorg voor de jonge gelovigen? Help hun verder in het leven met de Heere. Onderwijs hen. En tot ziens. En je blijft daar. Peter, eigenlijk de persoon waar je op bouwde, die het ook veel al deed, is weg. En jij draagt de verantwoording voor die mensen daar. En je gaat naar ze toe, je bemoedigt ze. Je doet bijbelstudie met ze, je onderwijst ze, maar het is zwaar, het is moeilijk. Dan na 2-3 maanden, dan komt er een brief binnen. Een brief van Peter. En hij schrijft aan jou: ga naar ieder dorp toe, van dorp naar dorp, en stel in ieder dorp een oudste aan. Want jij kunt die zorg allemaal niet dragen. Je hebt andere mensen nodig die je daarin helpen. Dus stel in iedere kleine gemeente die ontstaan is, stel daar een oudste aan. En de mensen daar begonnen ook weer terug te vallen in oude zonden. Hij zegt: je moet ze vermanen. Dit is eigenlijk de situatie van Titus. We hebben net de brief aan Titus gelezen. Maar de situatie die ik geschetst heb, in zo'n situatie zit Titus eigenlijk. Waarschijnlijk heeft Paulus deze brief geschreven na zijn eerste gevangenschap in Rome. Dat lezen we in het einde van Handelingen. Daarna is hij waarschijnlijk vrijgekomen en is hij weer een zendingsreis gaan maken en heeft hij Titus meegenomen. En zijn ze ook naar het eiland Kreta gegaan. Kreta, dat kennen we, een eiland in de Middellandse Zee, een langwerpig eiland, zo'n 300 kilometer lang, 25 kilometer breed. En daar gingen ze naartoe, Paulus en Titus met z'n tweeën. En waarschijnlijk waren er ook al mensen van dat eiland die hadden al eerder van het evangelie gehoord. Als we Handelingen 2 lezen, met de Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, dan lezen we dat daar heel veel verschillende mensen in Jeruzalem waren op dat moment. Onder andere Cretenzen en Arabieren. Dus er waren al inwoners van Kreta waarschijnlijk, die waren al tijdens de Pinksterdag, die hadden het evangelie gehoord. En de kans is groot dat er ook mensen waren die al tot geloof waren gekomen en terug waren gegaan naar Kreta. Maar het gros van de mensen had nog nooit van het evangelie gehoord. Dus Paulus en Titus kwamen daar en kwamen mensen tot geloof. En Paulus vertrok weer. En dan na enkele maanden stuurt Paulus deze brief. Dus dat wat informatie over de achtergrond. Als we de brief aan Titus doorlezen, dan vallen er een aantal dingen op. Als u uw Bijbel heeft, dan is het goed om die erbij te pakken. In hoofdstuk 1, vers 12 zien we dat bijvoorbeeld. Een hele, hele heftige zin eigenlijk, het zou maar van je gezegd worden. Ik zal hem voorlezen. Hoofdstuk 1, vers 12. Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd: Cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Zo stonden de mensen daar bekend. En als we in vers 16 lezen, hoofdstuk 1, vers 16. Zij belijden dat ze God kennen, maar verloochenen hem met hun werken, aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam tot elk goed werk ongeschikt. De mensen in Kreta stonden bekend om hun leugenachtigheid. Ze logen heel veel. En dat is ook waar Paulus op ingaat in deze brief. Als je deze brief helemaal doorleest, dan zie je zo'n 5 of 6 keer dat het gaat over hun werken. Ze belijden dat ze God kennen. Ze zeggen, ja, ik ken de Here, ik ben tot geloof gekomen. Maar ze leven nog zoveel in oude zonden van hun vorige leven. Dus dat is een van de punten waar Paulus hierop ingaat, waarin hij zegt, dat kan niet langer. Als we hoofdstuk 2 lezen, dan zien we de eerste 10 versen van hoofdstuk 2. Is eigenlijk een hele praktische aansporing. Waarin hij duidelijk zegt, moet je eens goed luisteren. Niet alleen de ouderlingen of diaken hebben een taak, maar iedereen heeft een taak. We hebben hem net gelezen. Het ging over oudere mannen, oudere vrouwen, jonge mannen en jonge vrouwen. Die hebben allemaal een taak in de gemeente, als gemeente, met elkaar. Dus dan gaat hij al specifieker worden wat die goede werken nu eigenlijk zijn, wat ze moeten doen. En dan zegt hij in vers 10, daar spreekt hij nog specifiek tot de slaven. De laatste zin zegt hij daar, dat ze door hun leven, opdat zij het onderwijs van God onze zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. Wat hij eigenlijk zegt, jullie hebben dat gehoord en laat je leven nu eigenlijk een kroon zijn, een bewijsstuk van wat je gehoord hebt. En daarna, de verse daarna, gaat hij eigenlijk een diepe redenvoering geven waarom dat zo is. En naar dat gedeelte eigenlijk wat die reden is, daar gaan we over nadenken. Als we vers 11 lezen, dat begint met want. Nou, want is een verklaring. Dus hij zegt in vers 10 dat ze het onderwijs tot sieraad mogen strekken. Want, nou waarom dan? Wat is er dan zo belangrijk daaraan? Dan zegt hij in vers 11... Want de zaligmakende genade, dat is het eerste punt dan, het karakter van Gods genade. Waaraan kenmerkt zich dat nou? Hij zegt, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons. En dat is heel interessant. Hij zegt, die genade van God is verschenen aan alle mensen, en daar ga ik straks verder op in. Maar we zien een directe link tussen het woordje de genade van God, die verschenen is aan alle mensen, eigenlijk een tussenzin, die leert ons. Andere vertalingen zeggen, die onderwijst. Of die voedt ons op. Genade zien wij vaak als iets, dat krijg ik van de Here. Ik verdien straf, maar ik krijg genade. Maar Paulus zegt, ja, dat is waar, maar het is meer. Genade wil jou iets leren. Genade wil je opvoeden. Genade wil jou onderwijzen. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Genade betekent onverdiende gunst. Als we tot geloof komen, dan ontvangen we vergeving van zonde. Vergeving van verleden, heden en toekomst. We worden vrijgesproken. Dat zegt Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling meer. Ook niet een beetje. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar als we bijvoorbeeld kijken, hoofdstuk 3 vers 7... De vers daarvoor spreekt hij over wedergeboorte, tot geloof komen. Dan zegt hij in hoofdstuk 3 vers 7, opdat wij, conclusie, gerechtvaardigd door zijn genade. Dat is de positie van een kind van God. Gerechtvaardigd door de genade van God. Dat is niet alleen dat we vergeven zijn, maar ook aangenomen zijn tot kind van God. Genade heeft twee aspecten. Het gaat niet heel uitgebreid, maar toch wil ik het kort benadrukken. Twee aspecten van genade. Het eerste is dat we niet krijgen wat we wel verdienen. Ik ontvang straf, veroordeling en een toren van God, maar ik krijg dat niet. Ik ontvang vergeving. Dat is een aspect wat wij vaak goed kennen. Het tweede aspect is dat ik wel krijg wat ik niet verdien. Het eeuwige leven. De aanneming tot kinderen van God. De inwoning van de Heilige Geest. En de onvoorwaardelijke liefde van God die in zijn Zoon, de Heer Jezus, op mij rust. Dat is genade. Als je dat beseft, dat als je tot geloof gekomen bent, dat de Heer onvoorwaardelijk van je houdt. Dat is heel moeilijk voor ons, want wij denken als mensen en in ons functioneren, ons dagelijks leven, is het jij iets, dan geef ik ook iets. Het onvoorwaardelijke is goddelijk. En als we dat goed gaan begrijpen, dan gaat dat iets uitwerken in je hart. Dat God je onvoorwaardelijk lief heeft. Het zegt bijvoorbeeld 1 Johannes 4 vers 19. Daar staat, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Als we gaan begrijpen, en als de Heilige Geest als het ware openmaakt voor ons wat het betekent dat God ons lief heeft, dan gaat het iets uitwerken in je hart. Ik heb een voorbeeld daarbij. Er waren twee vrouwen. De ene vrouw, getrouwd, aantal kinderen, stond 's morgens vroeg op en gaat hard bezig, is hard aan het werk, brengt de kinderen naar school, gaat dan weer terug naar huis, zet het huis het schoonmaken en ze is heel de dag hard bezig. Maar ze heeft een heel droevig gezicht. Ze kijkt verdrietig en teleurgesteld, haar leven is zwaar. Dat kun je zien van haar gezicht. Haar man komt thuis, ze gaat aan de slag met eten en allerlei dingen. Maar ze is echt moe. En haar leven is zwaar. Hoe komt dat? Ze doet al die dingen omdat ze graag wil dat haar man van haar gaat houden. Daar sloof ze zich voor uit. Een andere vrouw staat ook 's morgens vroeg op. Ook getrouwd, aantal kinderen. Brengt de kinderen naar school. Is heel de dag ook thuis hard bezig. Zet zich hard in. Maar er is vreugde in haar gezicht. En blijdschap. Terwijl ze eigenlijk precies dezelfde dingen doet als de andere vrouw. Haar man komt thuis en ze is nog even enthousiast bezig. Met vreugde. Waarom? Omdat ze al die dingen doet omdat haar man van haar houdt. En dat drijft haar. Mijn man houdt van mij. En dat drijft haar om haar leven te geven in overgave en liefde. Op wie van de twee lijkt u het meeste? Probeert u nog steeds, ook als gelovige, om de liefde van God te verdienen door uw leven. Om Gods goedkeuring als het ware, met uw verstand weten we het misschien, maar in uw leven bent u nog zo bezig om als het ware Gods goedkeuring te verdienen met uw leven. Of leef je echt uit de onvoorwaardelijke liefde en de genade van God? Word daar je leven door gedreven, iedere dag. Het besef dat God je lief heeft en aanvaard heeft in de Heer Jezus maakt iets los van binnen in je hart. Genade gaat je dan onderwijzen als het ware, richting geven, opvoeden, hoe je moet leven als kind van God, als gelovige. Is dat zo in uw leven? Wordt uw leven daarin ook gedreven door de liefde van God? Of bent u meer met de wet bezig? Dat u voortdurend de wet voor ogen heeft? En dat u ziet, nee, ik heb dat vandaag niet gedaan. Ik heb gefaald. De wet is goed. De wet is goed. De wet komt, die wijst ons de zonde aan. Maar voor de gelovigen is er geen veroordeling. En moet ons leven niet gedreven worden door de wet, maar gebaseerd en geworteld in de genade van God. Dan zullen we vruchten dragen en dan zullen we groeien. Misschien zegt u ja, een gelovige, maar ik weet helemaal niet of ik dat wel ben. Weet u, in vers 11, we hebben het net gelezen, Titus 2 vers 11, daar staat de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. verscheen aan alle mensen. Als ik dat lees, dan denk ik aan de zon. Ik verwacht dat iedereen vandaag de zon gezien heeft. De wolken hebben er een tijd voor gezeten, maar u heeft vandaag vast de zon gezien. Op een heldere dag, zoals we dan de zon op zien gaan, 's morgens vroeg en 's avonds laat weer ondergaan, het is bijna de langste dag van het jaar. Dan zien we hem wel 16 of 18 uur per dag. Zo verschijnt Gods genade aan iedereen. Iedereen. Zonder uitzondering. Dat staat ook in hoofdstuk 3 vers 4. Daar staat: toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Daar staat eigenlijk het woord mensenliefde. De liefde die God voor u en voor mij heeft. Als zondaar. Daar heeft God liefde voor. Daar heeft hij zijn leven, zijn zoon voor gegeven. U zegt: waarin is die liefde dan? Waarin kan ik die liefde dan zien van God? Ik zie zoveel gebrokenheid. Waarin is Gods liefde dan te herkennen? Denk aan de meest bekende tekst in de Bijbel. Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het geven van zijn zoon is de uiting van Gods liefde voor deze wereld. En hij is de enige die u kan en die u wil redden en bevrijden. Van zonde waar u zelf mee worstelt en niet van vrijkomt. De Heer Jezus is aan het kruis gegaan en hij heeft afgerekend met de macht van de zonde, de duivel en de dood. Hij is degene die u vanavond als het ware zo zijn genade aanbiedt, zoals de zon op een zonovergoten dag schijnt. Voor iedereen. Alleen de mensen die de huizen invluchten, zien de zon niet. En zo is als het ware alleen de mensen die niet tot de Heer Jezus komen, ontvangen zijn vergeving niet. Kom dan tot hem en leef. Het is Gods genade die ons gaat onderwijzen. Het is belangrijk dat ons leven iedere dag geworteld is in de genade van God. Zoals een plant als het ware zo met zijn wortels in de grond staat. Een plant zegt niet: nou, het is vandaag woensdag. Ik ga vandaag even het vocht voor de hele week uit de grond halen. En dan heb ik de grond de rest van de week niet meer nodig. Dan ga ik uit de grond en dan leef ik heel de week onafhankelijk van de grond. En woensdag ga ik er weer in. Dat is belachelijk. Die plant die is daar voortdurend in de grond. En hij trekt iedere moment, trekt hij de sappen uit de grond en leeft hij daardoor. Daar bloeit en daar groeit hij door. Zo moet u en mijn leven als christen geworteld zijn in de genade van God. In Klaagliederen 3 staat, vers 22, dat de goede tierenheid en de genade van de Heere iedere morgen nieuw is. Iedere morgen wil de Heere ons weer verfrissen en sterken. Als uw leven als christen daar niet in geworteld is, dan wordt het leven als christen stroef en moeizaam. Want dan wordt het niet gedreven door de liefde van God. En de genade die wil ons iets leren, iets uitwerken. Dat is de volgende gedachte. De uitwerking van Gods genade. Dat lezen we in vers 12 en 13. En het zijn eigenlijk drie verschillende aspecten. Die ga ik zo verder uitwerken. We lezen eerst vers 12 en 13 nog een keer met elkaar. Die genade die leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te ontvluchten. Dat is één. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen en rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat is twee. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, daar drie. Drie dingen die de genade van God eigenlijk wil uitwerken in ons leven. Dat woordje leert, wat hier staat in vers 12, wat je ook kunt vertalen met opvoeden of onderwijzen, is eigenlijk het woord pedagoog. Leren. Nou, wat is het eerste? Wat is het eerste wat Gods genade wil veranderen, wil bewerken in je leven? Dat staat hier heel duidelijk. Er staat de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Nou, nu even terug naar de Cretenzen. Daar is die brief aan geschreven. In eerste instantie de mensen in Kreta. Daar schrijft Paulus deze brief, Titus, die op Kreta was. Hij zegt als het ware tegen de Kretenzen via Titus: jullie moeten je niet langer door je goddeloze omgeving laten beïnvloeden. Denk aan die mensen in Papua. Ze hebben heel hun leven daar geleefd. Ze weten niet beter. Hij zegt: nu je tot geloof gekomen bent, nu de Heer je hart veranderd heeft, moet je je niet langer mee laten slepen door die mensen. Als je tot geloof gekomen bent en Gods genade hebt ontvangen, moet je dit achterlaten. We leren hier iets heel belangrijks uit. Door Jezus verandert niet alleen onze relatie met God, maar door de Heer Jezus verandert ook onze relatie met zonde. Hetgeen waar we eerst middenin leefden, kunnen we niet langer in blijven leven. Dat zien we ook bijvoorbeeld hier in hoofdstuk 3, vers 3. In vers 1 en 2, daar zegt hij, je moet de overheid gehoorzamen. Vers 3, daar zegt hij, want ook wij, dus hij zegt jullie en ik, ook wij waren vroeger voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Hij zegt, vroeger deden wij dat ook. Vroeger leefden wij daarin. We zijn als mensen allemaal hetzelfde. Of we nu naar de kerk gaan of niet naar de kerk gaan. Hetzelfde zondige hart woont in ons. En dezelfde zonde regeert ook heel makkelijk in ons. En staat er in vers 4 van hoofdstuk 3. Maar toen verscheen de goede tierenheid van God. Dat verandert. Is dat zo in uw leven? Als u de Heere kent en tot geloof gekomen bent. Scheidt u zich dan af van de zonde? Scheidt u zich daarvan af? Het eerste wat we hier zien, het eerste van die drie aspecten is eigenlijk het afleggen van de zonde, het afleggen van de gerechtigheid. Dat is heel belangrijk. Als kind van God kunnen we niet langer blijven leven in de dingen waarvoor onze heiland stierf. Nog een keer. Als kind van God kunnen we niet langer blijven leven in de dingen waarvoor onze heiland stierf. Als we zeggen dat we houden van de Heer Jezus, dat we Hem lief hebben. Hoe kunnen we dan langer dingen toelaten in ons leven waarvan we weten dat dat zijn handen doorboord heeft? Dat dat hem aan het kruis heeft gehangen. Toets uzelf daarop. Misschien zegt u maar die woorden goddeloosheid, wereldse begeerte. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Dat is heel breed en heel divers. Ik ga geen lijst met 100 dingen opnoemen wat het allemaal kan zijn. Vaak weten we diep in ons hart heel goed wat dat is. Heel goed. Maar 1 Johannes 2, vers 15 tot 17 noemt eigenlijk een aantal dingen op wat de begeerten van deze wereld zijn. En daar staat de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Begeerte van het vlees wat in ons zit, wat aangetrokken wordt door de zonde. De begeerte van de ogen. Dat is seksueel, maar net zo goed materieel, de begeerte van de ogen. Dat is in onze tijd heel relevant, denk ik, ook onder christenen. Dat we zo bezig kunnen zijn met bezit. 1 Johannes 2, vers 16 zegt, dat is van deze wereld. Of de hoogmoed van het leven. De pronkzucht. Dat zijn zomaar een aantal dingen. Het is nog veel breder en dieper. Maar wordt uw leven daardoor beheerst of geregeerd? Zonde en wereldse begeerte, daar staat, die moeten we verloochenen. Wat is verloochenen? De Heer Jezus zegt in de evangelie dat wie hem wil volgen, moet zijn kruis opnemen, zichzelf verloochenen en hem volgen. Hem achterna gaan. Verloochenen wil zo zeggen iets van, ik doe er niet langer aan mee. Ik stop daarmee. Ik zweer het af. Dus dat is geen misschientje. Verloochenen is heel, heel definitief. Zo vraagt de Heer Jezus dat wij omgaan met zonde en wereldse begeerten. Hij zegt, als je de genade hebt leren kennen, die genade gaat jou iets leren. Nou, als eerste dit. Om de zonde achter je te laten. Als eerste wat we daaruit leren wat we daarin zien. Het tweede wat we daarin wat we terugvinden, dat zien we ook in vers 12 staan. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dus het blijft niet alleen bij, we moeten iets niet doen. Als christenen zijn we er soms heel, heel goed, veel te goed in van, heel veel dingen doen we niet. Doen we niet aan mee. Dan sta je bekend als die mensen die nergens aan meedoen en niks mogen. We moeten niet alleen iets niet doen. Christenleven is niet zozeer alleen afzondering. Maar hier leren we over, we moeten ook iets wel doen. En wat is toen als het ware het aandoen van de gerechtigheid. Dat is toch ook opvoeden. Dat woord leren, wat je ook met opvoeden kan vertalen. De ouders weten dat opvoeding is toch niet alleen heel vaak zeggen tegen je kinderen, nou dit mag je niet doen. Je moet ook zeggen, dit moet je wel doen. Of goed gedaan. Of ga dit zo doen. Dat is misschien voornamelijk. Je moet ze voornamelijk leren wat ze wel moeten doen. En ook, moet, ook zeggen waar ze af moeten blijven en wat ze niet moeten doen. Zo wil God ons ook onderwijzen. Wat we niet moeten doen, maar ook wat we wel doen. Wat we wel moeten doen. En dat zien we in vers 12. Tweede gedeelte. Hij zegt, in deze tegenwoordige wereld. Dat is het eerste wat we tegenkomen. Als christenen hebben we een roeping in deze wereld. Gewoon vandaag en morgen. En dinsdag en woensdag. Het is zo belangrijk dat we dat verstaan. Dit is niet ons huis. Dit is niet onze eindbestemming. Maar we hebben een roeping als christen in dit leven. We zijn gericht op de toekomst. Maar leven nu vandaag in het heden. En dan noemt hij eigenlijk drie dingen. Hij zegt bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig. Zo moeten we leven. Zo moeten we leven. Nou, wat is dat dan, bezonnen? Er is een spreekwoord wat zegt, bezint eer je begint. En het wil zoveel zeggen als, denk goed na voordat je ergens mee begint. Overreken de kosten. Ga niet zomaar iets beginnen, maar denk daarover na. Andere woorden voor bezonnen zijn, wel overwogen of verstandig. Blijkbaar vindt de Heer het belangrijk dat wij als christenen wel overwogen en verstandig nadenken. Dat we bezonnen zijn. Als je goed meegelezen hebt net, dan zag je dat er in de Titus 2, de eerste verse, dat het ook al voor de oudere mannen en de jongere mannen, dat het ook terugkomt, dat woord bezonnen. En als je andere brieven ook leest, Timotheus, dan zie je dat Paulus dat ook een paar keer zegt, specifiek tegen jonge mannen. Jonge mannen, jullie moeten bezonnen zijn, jullie moeten nadenken, jullie moeten verstandig zijn. Waarom? Waarom moeten we bezonnen zijn? Stel je voor, je bent 25 of 30 jaar en je komt tot geloof. Je hebt heel je leven lang niet, je bent niet naar de kerk gegaan, je hebt een losbandig leven geleid en je leert de Heer Jezus kennen. Dan zegt de Bijbel tegen je, je moet bezonnen zijn. Je moet gaan nadenken. Waarom? Is de wereld bezig om zich te bezinnen? Is een gemiddeld mens bezig om zich, om verstandig na te denken? Laten we ons niet veel meer leiden door ons verlangen, door ons gevoel, door onze emotie of door de omstandigheden? Of zijn de meeste keuzes gebaseerd op een weloverwogen en verstandige beslissing? Gebaseerd op de waarheid en niet op het gevoel. Als christen hebben we de roeping om bezonnen te zijn. Het volgende wat we hier lezen is rechtvaardig. God roept ons op om in dit leven rechtvaardig te zijn. Ik denk dat de Cretenzen dit heel goed begrepen. Nog even terug, dat waren de eerste ontvangers. Hè? Wij lezen over hun schouders mee. Paulus zegt tegen hun, jullie moeten rechtvaardig zijn. Eigenlijk is hij daar heel erg, ja, hoe moet ik het zeggen? Hij drukt even op een zere plek. Want ze stonden bekend als leugenachtig. Het is ook heel interessant als je in hoofdstuk 1 kijkt. Daar zie je vers 2, waar hij als het ware een bepaalde groet schrijft. Dat hij zegt in vers 2, maar God, die niet liegen kan. Terwijl hun bekend stonden als leugenaars. Hij zegt, God is niet zo, God kan niet liegen. En hier zegt hij ook, God vraagt van jullie dat je rechtvaardig leeft. Het liegen was daar eigenlijk een soort, ja, je zou het kunnen noemen een streekzonde. Iedereen in de omgeving die loog. Zo waarschijnlijk als je loog, viel je helemaal niet op, want iedereen loog. Zo kunnen bepaalde streken van een land of een cultuur, die kunnen bepaalde zonden in zich hebben. In bepaalde dorpen of omgeving wordt heel veel over elkaar geroddeld, wordt heel veel over elkaar gepraat. Of in een andere streek is er misschien heel veel onverschilligheid of oppervlakkigheid. Juist die dingen zijn zo moeilijk om te doorbreken. Omdat iedereen het doet. Zo moet het geklonken hebben voor de Cretenzen. Iedereen loog. En Paulus zegt tegen hen, jullie moeten rechtvaardig zijn. Wat leren we daarvan als christenen nu vandaag de dag? Dat we ons niet moeten vergelijken met onze omgeving. Ja, maar hij doet het ook. Of zoveel mensen die ook in de kerk zitten, die doen dat toch ook, die leven ook zo. We worden geroepen om het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig te worden en hem na te volgen. Niet om onze buurvrouw of buurvrouw na te volgen. Of wat alle mensen doen. Beproef uzelf daarop. Gods genade doet een diep en grondig werk in ons leven. In hoofdstuk 3 vers 5, daar lezen we woorden als wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Als we tot geloof komen, dan ontvangen we een nieuw hart. We worden niet veranderd, we worden vernieuwd. Er wordt iets nieuws, komt hier binnen in ons. En de Heer wil van binnenuit, wil Hij ons leven vernieuwen en veranderen. Het laatste wat we hier lezen is rechtvaardig en godvruchtig te leven. Godvruchtig. Andere vertalingen zeggen ook wel godvrezend. Het is eigenlijk een beetje een oud woord wat we niet meer zoveel gebruiken. Maar ik vind het een geweldig mooi woord. Ik heb het eigenlijk een beetje liefde gekregen voor dat woord. En godvrezend wil niet iets zeggen als angst voor God. Vrees. Geen vrees in de vorm van angst. Maar veel meer vrees in de vorm van eerbied en ontzag voor God. Vanwege zijn heerlijkheid en zijn grootheid. Ze worden opgeroepen als christenen om godvruchtig of godvrezend te leven. Dus geen vrees voor mensen, maar vrees voor God. Wij zijn als mensen geschapen als relationele en sociale mensen. Gewoon als persoon, in de gemeente, maar ook buiten de gemeente. We hebben andere mensen nodig om te functioneren. Maar laat u uw keuzes leiden door de mensen in uw omgeving. Heeft u eigenlijk meer vrees voor mensen? Dat u keuzes maakt om hun maar tevreden te stellen? Of wordt uw leven meer gedreven door ontzag en de liefde van God? Wanneer ik wil, het liefst wil ik u behagen. Het liefst wil ik doen wat u graag wilt. Paulus roept de Cretenzen, de christenen daarop om godvruchtig te leven. Dus om vruchten te dragen voor de Heer. Dat zijn die drie dingen als het ware die ze moeten aandoen. Die ze moeten gaan doen in dit leven. Het derde wat de uitwerking van Gods genade is, wat Gods genade als het ware in ons leven tot stand wil brengen, wil doen, dat lezen we in vers 13. Vers 13. Als het ware het uitzien naar de heerlijkheid, de volkomen verlossing. Hij heeft twee dingen gezegd. Hij zegt, Gods genade gaat jou iets leren om iets niet te doen, iets los te laten en om andere dingen wel te doen. En dat gaat gepaard in een bepaalde gezindheid, in een bepaalde houding. Ik vond het heel verrassend om te ontdekken eigenlijk in dit gedeelte, terwijl hij spreekt over, eigenlijk spreekt hij hier over heiligmaking, dat hij het dan opeens heeft over de wederkomst. Het is heel interessant als je meerdere passages daarover leest in de Bijbel, dat heel veel aansporingen om heilig te leven staan direct in verband met de wederkomst van de Heer Jezus. Heiligmaking en de wederkomst heeft heel veel met elkaar te maken. Dus of wij heilig leven voor de Here, het verlangen hebben om heilig te leven, zal ook veel te maken hebben in ons leven of we uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. Toen ik dit las, hier in vers 13, dacht ik eigenlijk van ja, maar dit is iets wat de Heer gewoon wil bewerken. In het leven van iedere christen. Dit is niet zomaar voor een paar mensen die heel erg fanatiek zijn en die heel erg bezig zijn met de toekomst, omdat ze het hier zwaar hebben in het leven en moeilijk hebben in het leven. Hij zegt nee, de genade van God wil ons iets leren. Die wil ons opvoeden. En het heeft alles te maken met de wederkomst, de terugkomst van de Heer Jezus. Ik weet nog goed toen ik jonger was. Toen zag ik vaak uit naar leuke dingen. Bijvoorbeeld een vakantie of een uitje of zo. Je ging over een paar weken weg, dan ging je iets leuks doen. En daar was je gewoon heel erg mee bezig. Je dacht daar vaak over na. En je zag er naar uit. En ondanks dat het nu misschien niet zo fijn was, niet zo leuk is, lette je daar niet zo erg op, want je ging op vakantie. En misschien denken jullie daar ook wel over na. Je moet nog een paar weken naar school en dan heb je vakantie. Nou, die paar weekjes maakt niet meer zoveel uit, want straks heb je vakantie. 6 weken of 8 weken. Of als je examen gedaan hebt, dan ben je al klaar. Dat is heerlijk. Dan zie je ergens naar uit. Zo moeten we als christenen uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. Als het ware uitstijgen eventjes over die dingen die nu soms moeilijk zijn en die ons te neer kunnen drukken. De zorgen van het leven. Dan moeten we bovenuit leren kijken om uit te zien naar de wederkomst van de Heer Jezus. Het leven als christen wordt gekenmerkt door hoop. Door hoop en verwachting. In Filippenzen 3 vers 20, daar staat dat we hemelburgers zijn. Hij zegt daar, ons burgerschap is in de hemelen. Eigenlijk wat hij daar zegt is, jouw paspoort, jouw identiteitsbewijs, ligt al in de hemel. Dat is eigenlijk de plek waar je hoort. Je bent niet alleen Nederlander als christen, maar je bent ook hemelburger. Dat is mijn plaats, dat is mijn thuis. En als we dat beseffen, dieper doordringt in ons leven, dat zal een uitwerking hebben en dat zal vrucht dragen. In deze verzen, de paar verzen die we hier hebben gelezen, 11, 12, 13, staat 3 keer het woord zalig. 3 keer het woord zalig. In vers 11 zegt hij, de zaligmakende genade van God. In vers 13 zegt hij, de zalige hoop. En in vers 13, onze zaligmaker Jezus Christus. Wat betekent zalig? De zaligmakende genade, als het ware de reddende en de verlossende genade. Maar zalig heeft ook iets van het hoogste geluk. Het welgeluk zalig, als het ware het mooiste wat je maar kunt bedenken, wat er is. De genade, de zaligmakende genade van God, die maakt iets los in ons leven. Een verlangen om Hem meer te leren kennen. Jezus. Wie is Hij? En uit te zien naar het moment dat Hij terugkomt. Eigenlijk zoals een bruid uitziet naar het moment dat de bruidegom haar op komt halen. Stel je dat zo voor op de trouwdag. En 's morgens vroeg, rond 8 uur of zo, of 8:30, dan komt die bruidegom naar het huis van de bruid. Reken maar dat die bruid niet drugs met allerlei pietluttigheden. Nee! De bruidegom komt. De dag waar ze naartoe geleefd heeft. Die zoveel voor haar en zoveel voor hem betekent. Ze ziet daar naar uit. Wij zijn de bruid van de Heer Jezus. Hij is de bruidegom. En hij komt ons halen. Hij komt ons halen. Ziet u daar ook naar uit? Of bent u in slaap gevallen? Dan zegt de Bijbel, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Dan komt hij. Dan komt hij echt het hoogste geluk brengen. En wat is het hoogste geluk? Het is hij zelf. Dat is de uitwerking van Gods genade in dit leven. Het laatste punt is het doel van Gods genade. We hebben nagedacht over het karakter van Gods genade die ons opvoedt, die ons gaat leren, die ons gaat onderwijzen. Welke uitwerking dat heeft in je leven. Dingen af te leggen. Dingen aan te gaan doen. Het uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. Maar wat is nu het doel? Het doel van Gods genade. U heeft vast wel eens gehoord van de uitspraak. Genade is gratis, maar niet goedkoop. Genade is gratis, maar niet goedkoop. Hetgeen wat ze dan daar eigenlijk mee willen zeggen van, de genade is gratis voor ons, wij hoeven er niets voor te doen. Maar het heeft wel iets gekost. Het is niet goedkoop. En waarom is het niet goedkoop? Dat lezen we in vers 14. Leest u maar mee. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Toen ik me aan het voorbereiden was, op deze preek en hierover na aan het denken was, ben ik eigenlijk, van het hele gedeelte heeft deze zin mij het meest getroffen. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Denk daar even over na. Jezus die zichzelf gaf voor u en voor jou. Ik vroeg me eigenlijk af, op welk woord moet nu eigenlijk de klemtoon liggen? Het zijn 6 woorden. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Op welk woord moet de klemtoon nu liggen? En ik heb ze alle 6 geprobeerd. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. 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 Of hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Op welk woord je de klemtoon ook legt, het laat de diepte zien van het evangelie. Het is Jezus, de Zoon van God, God zelf, die niet iets geeft. Hij zegt niet, nou, ik geef al iets van mij. Hij zegt, nee, ik geef mijn leven voor jou. En ik sterf voor jou. Waarom heeft hij dat gedaan? Waarom heeft de Heer Jezus dat gedaan? Dan zeggen we, oh, nou, dat heeft hij gedaan om onze zonden te vergeven. Om ons weer terug te brengen bij God. Dat is waar. Maar het is meer dan dat. Dat lezen we hier in dit vers direct. Er staat, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, op dat, dus met het doel dat. En dan lezen we een aantal dingen. Hij ons zou vrijkopen van de wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dus de Heer Jezus heeft zichzelf voor u en voor jou gegeven, om u vrij te kopen, als het ware te bevrijden van de wetteloosheid. Eigenlijk is dit vers, vers 14, een beetje een samenvatting en een slot van die andere versen, vers 11 tot 13. Maar Jezus heeft zichzelf voor u te gegeven om u vrij te maken van de zonde. U kunt uzelf niet bevrijden van zonde. U kunt uzelf niet bevrijden van zonde. Zonde is veel machtiger dan jij. En dan u. Maar Jezus is gekomen om u vrij te maken, te bevrijden van zonde. Wat moeten we daarom met onze zonde doen? Bij de Heer Jezus brengen. Het is zijn bloed dat ons reinigt van alle zonde. Het volgende wat we daar lezen. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven dat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Als we het Oude Testament lezen, en ik blader even daar naartoe, naar Exodus 19, dan lezen we daar ook een hele interessante passage, wat hier ook iets over zegt, Exodus 19, vers 5 en 6. Daar is Mozes op de Sinaï. En dan zegt de Heer tegen Mozes. Mozes, nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U zult voor mij een koninkrijk van priesters, een heilig volk zijn, dat de woorden dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dus daar zegt de Heer tegen Mozes, of door middel van Mozes, tegen het volk eigenlijk: ik heb het volk Israël uitgekozen uit alle volken om mijn persoonlijke eigendom te zijn. En als we verder lezen in Deuteronomium 6 en 7, dan zien we daar ook dat was niet omdat het volk Israël zo goed was. Dat was niet omdat ze zo groot of zo sterk waren. Maar het was gewoon de keuze van God om hun uit te kiezen als zijn volk. En eigenlijk door het volk Israël om zijn naam bekend te maken daar aan de andere volken. En om door het volk Israël de Heer Jezus geboren te laten worden. Dat lezen we in het Oude Testament. En nu in het Nieuwe Testament lezen we, hier in Titus, de Heer Jezus heeft zichzelf gegeven, opdat hij een eigen volk zou reinigen. Dus niet meer één volk van een bepaalde cultuur of een bepaalde nationaliteit, maar vanuit alle volken. Vanuit de Lopikerwaards, vanuit de Krimpenerwaards, vanuit Papua, vanuit Brazilië. Dit is voor mij één van de versen die mij het meeste raakt in de Bijbel. En ik stel me dat dan zo voor, met eerbied gezegd, dat de Heere hier naar deze wereld kijkt. En hij ziet miljarden mensen. Allemaal mensen. Maar daartussen ziet hij mensen die hij niet alleen gemaakt heeft, die hij niet alleen gekocht heeft, maar die ook leven voor hem. Het is het verlangen van de Heere om een eigen volk op deze wereld te hebben. Waarvan hij ziet van, hé, die zijn van mij. Die bewaren zich voor de zonde, leven als een bruid rein voor mij. En dan staat er nog aan het eind: ijverig in goede werken. Maar even terug naar de Cretenzen. Dat was het probleem, hè, in Creta. Die werken. Ze beleden dat zij God kennen, maar zij verloochenden hem met hun werken. Een stukje dubbelhartigheid. En hier lezen we weer: de Heer Jezus heeft zichzelf gegeven om ons te bevrijden van de zonde. Een eigen volk voor zichzelf te verzamelen eigenlijk. En waar worden ze ook door gekenmerkt? Ijverig in goede werken. God wil, gewerkt en gevoed door zijn genade, die hen van binnenuit verandert, maken tot nieuwe mensen. Mensen die ijverig zijn voor hem. Die leven voor hem. Bent u ijverig? Het is wel een beetje calvinistisch om ijverig te zijn. Maar waar ijvert u voor? Waar zet u zich heel hard voor in? Is dat om een behoorlijk pensioen bij elkaar te verzamelen? Is dat om een goede naam te hebben? Om veel geld te hebben? Of om er goed uit te zien? Of bent u ijverig voor God? Gedreven door zijn liefde. Ijverig in goede werken. En goede werken zijn heel praktisch. Als u zich nog afvraagt wat dat is, dan moet u thuis gewoon een keer de Titusbrief gaan lezen en kijken of u ergens valt in een categorie. En dan gaan bekijken wat voor goede werken daar beschreven staan. Dat is het doel van de Heer Jezus. En dan staat er nog in vers 10. Zo kunnen we het onderwijs van God tot sieraad strekken. Dat is voor ons misschien vreemd. Wij hebben vaak de indruk van ons leven: Heer, ik leef uit uw genade en mijn leven is maar niks. Het is maar niks. Ik val en ik struikel. Maar de Heer zegt: nee, ik wil graag dat jouw leven als het ware een sieraad is voor mij. En dan bedoel ik niet volmaakt. We worden nooit volmaakt. Daar is de Bijbel duidelijk over. Maar blijkbaar is het mogelijk dat ons leven geheiligd is en geheiligd wordt. Dat God het ziet als een sieraad. Niet omdat wij het zo goed doen, maar omdat het geheiligd is door zijn Zoon. Omdat hij ons ziet als zijn Zoon. Door zijn Zoon in de Heer Jezus. Ik ga afsluiten. Vers 15, daar nog kort iets over. Hij zegt tegen Titus: Titus, moet je eens luisteren. Spreek over deze dingen. Wat ik je nu heb gezegd, en eigenlijk bijzonder deze 5 versen, daar moet je over spreken. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Titus was een jonge man. En de kans was heel groot dat ze zouden zeggen op Kreta: hij moest luisteren, Titus. Paulus was een oude man, die had veel ervaring. Hij had gezag. Maar naar jou luisteren we niet. Jij moet nog veel leren. Word eerst maar eens ouder. Dan luisteren we misschien naar jou. Zou zo kunnen. Dat Paulus daarom hier zegt: laat niemand u verachten. Dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. In 1 Timotheus 4 vers 12. Hij zegt: laat niemand u verachten vanwege uw jonkheid. En wees een voorbeeld voor de geloven. In, noemt hij een aantal dingen op. Geloven, reinheid, liefde. Voor mij net zo goed. Ik ben jonger. Misschien dan de meeste van u. Het gaat ook niet om mij. Het gaat er niet om dat u precies doet wat ik zeg. Maar wat de bedoeling is als u het woord van God hoort. Dat u door de woorden van mij of van andere mensen. Dat u daardoorheen de stem van God voor uw leven hoort. Dat het woord van God open gaat en u weet: God spreekt vanavond en vandaag tot mij. Mij mag u vergeten. Maar God moet u niet vergeten. Gods stem kunt u niet zomaar achterloos of klakkeloos voorbij schuiven. Het is Gods genade die vanavond ook opnieuw aan u verschijnt, zoals we vanavond de zon hebben gezien. Als u die nog niet kent, kom dan tot hem en drink en leef. En zie op de Heer Jezus en word behouden vanavond. Als u hem kent, leef dan iedere dag zoals die plant geworteld is in de grond. Iedere dag uit zijn genade. Niet zomaar 1 of 2 keer per week. Maar laat u voeden en sterken door hem. Dan zult u ervaren dat Gods genade iets gaat werken en iets gaat doen in uw leven. U gaat onderwijzen. Om in dit leven uzelf af te scheiden van de zonde. En toe te wijden aan een leven voor de Heer en hem te verwachten. Om uit te zien naar de dag dat hij terugkomt om zijn bruid te halen. Amen. Zingen we met elkaar Psalm 85 en daarvan het 4e vers. zal u voorgaan in dankgebed. Hemelse God, genadige en getrouwe Vader. Heer, we komen tot u aan het einde van deze dienst, einde van deze avond. Heer, uw woord zegt, zie hoe groot de liefde is die ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genaamd kunnen worden. Heer, we danken u dat we u door uw Zoon, de Heer Jezus, dat we aangenomen zijn tot kinderen, dat we u Vader mogen noemen. Heer, we hebben uw woorden gehoord, die Paulus gesproken heeft tot Titus, de gemeente van Creta, en die nu u nu spreekt op 16 juni 2013 in Lopikerkapel tot ons. Heer, waarin we zo vaak ervaren dat uw woord levend is en krachtig is. Omdat het precies, Heer, datgene raakt in ons hart. Waarvan we weten, Heer, dat het misschien niet goed is. Omdat u ons overtuigt door uw geest. Of ons juist bemoedigt en aanspoort om iedere dag te leven uit uw genade. Om daar ons leven in te wortelen en te funderen. Om zo gevoed en gevormd en veranderd te worden door u en te leven voor u. Hier in dit leven. Heer, u kent ons allemaal heel persoonlijk. U weet onze moeite, Heer, onze strijd en onze zwakheden. Daarom dragen we ook elkaar, Heer, aan u op. Aan uw genadetroon. En bidden we, Heer, dat u ons zult helpen op het bekwame tijdstip. Als we moeite en verdriet hebben, dan bid ik u, Heer, voor diegenen dat ze hun toevlucht, hun hoop en hun hulp in u zullen zoeken. Heer, of als we worstelen met zonde. Heer Jezus, u bent gekomen om ons zalig te maken, om ons vrij te maken van zonde. Dat wat wij zelf niet kunnen, Heer Jezus, heeft u gedaan. En daarom bidden we u voor elkaar, Heer. Als we merken dat de zonde grip op ons heeft, of als we gevangen zitten in zonde, dat we tot u zullen gaan om gereinigd te worden en vergeving te ontvangen. Heer, we bidden u ook voor elkaar om te leven in deze tijd, Heer, waakzaam, bezonnen te zijn, Heer, om de leiding en de vervulling van uw geest, ook voor deze gemeente hier in Lopikerkapel, bidden we, Heer, dat u uw gemeente hier zult bouwen, zult versterken, zult funderen en zult verdiepen in uw woord, in uzelf, Heer Jezus, dat er veel vruchten zullen zijn die u verheerlijken, dat er veel onderlinge liefde zal zijn in de gemeente, onder de jongeren, onder de ouderen, in de kerkenraad, onder de kinderen. En dat er ook een verlangen zal zijn, Heer, naar uw wederkomst. Ik bid u ook, Heer, voor de voorganger hier, dominee Korte, dat u hem ook, Heer, zult leiden in uw woord, als hij vaak, Heer, uw woord mag bedienen, mag doorgeven, dat u hem ook krachtig zult gebruiken, dat u uw gemeente hier zult bouwen. Het vragen we, Heer, alleen in Jezus' naam. Amen. Zingen we met elkaar nog staande Psalm 85 en daarvan het derde vers. Merk op mijn ziel dat antwoord God u geeft. 85 vers 3. gaat u naar huis met u dragende de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, Gods Zoon, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.